Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Adrie van Ieperen. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dokter Jaap van Belen voorgaat. Wij groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Pieter Haverkamp. De lector deze morgen is Reinder Disbergen. En de koster is Bart Boening. De opname wordt verzorgd door Volkert Wijnenga. Vanmiddag om 3:30 wordt er door de vocalgroep Full House onder leiding van Lucian Vendering een zomerconcert gegeven in de Rooms-Katholieke Willibrordskerk in Steenderen. Toegang is gratis. Een vrije gift voor de onkosten wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk gemeentewerk. Zondag 4 augustus om 10:00 is er weer een kerkdienst in de Remigiuskerk, waarin dominee Menno Lijstra voor zal gaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. bidden wij nu samen om Gods ontferming over deze wereld. Heer, die ons uw liefde hebt geopenbaard, omwille van hen die lijden onder haat en strijd, achterstelling en eenzaamheid, bidden wij om uw ontferming. Christus, zonder gerechtigheid, omwille van hen die gebukt gaan onder onrecht, aan de kant worden geschoven, voor wie alle hoop ging doven, bidden wij om uw licht. Heer, die uw Heilige Geest hebt geschonken, omwille van hen die geen weg meer zien om verder te gaan, en zij die zoeken in hun verdriet naar troost, bidden wij om nieuwe kracht, om uw ontferming. Zo bidden wij ons, Kyrie, Heer, ontferm u over ons. Amen. Zingen wij ons Gloria-lied voor deze ontfermende Heer uit Psalm 72, de versen 4 en 7. Wij samen bidden. Heer onze Vader, die uw volk ontferming schenkt in zijn benauwdheid en met uw levensadem alle onrust stilt, spreek tot ons uw woord, dat ons bemoedigt en bevrijdt, dat ons de weg van gerechtigheid wijst en spreekt van verzoening en genade, van omkeer tot u, om ons mensen te maken naar uw hart, door Jezus uw Zoon, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.
Voordat we nu de schriften openen, is er het kindermoment. Ina, komt dan naar voren. En ook de kinderen mogen komen.
Even een kort woord vooraf. Wij gaan het in de kinderkerk hebben over liefde. Nou, onze wereld zit vol met liefde. En dan denken we al gauw aan iemand die je lief vindt. Of op iets waar je verliefd op wordt. Maar over die liefde gaan we het niet hebben. We gaan het hebben over Bijbelse liefde. En daar vertellen we u straks meer over. Lennart, jij mag de kaars op komen halen.
We lezen uit de schrift in de eerste plaats uit het Oude Testament, Psalm 23, en zingen daarna een berijming daarvan, een bekende berijming: De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf. Zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
Thank you.
Tweede lezing is een lezing volgens het ecumenisch leesrooster uit Markus 6, vers 45 tot 52. Het is na wat we noemen de wonderbare spijziging, of zoals in de nieuwe Bijbelvertaling staat, het teken van de broden. Meteen daarna gelastte Jezus zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe en hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: houd moed, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Tot zover het evangelie. Gelukkig, ja zalig, wie het hoort, bewaart in het hart en daaruit leeft. Halleluja. Amen. De Heer is mijn herder. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat ziet u voor u bij die woorden? De Heer is mijn herder. Wat voor een gevoel roept dat op? Is het vertrouwen? Geborgenheid? Zien we God als herder, zoals in dat oude kerstlied, de herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nacht in het veld. Dat is een romantisch beeld. Zo'n kalme avond, nacht valt, het wordt donker. En rond het kampvuur zitten ze daar rustig de wacht te houden. En zo kun je ook naar God kijken, alsof hij bij het kampvuur zit en de wacht houdt, rustig kijkt naar ons. Hij die ons doet rusten in groene weiden, die ons veilig leidt, zegt de psalm. En als je verdriet hebt, geven deze woorden ook troost. God als de herdertjes. Ze hielden wel vol trouwen de wacht. En dat is nodig, zullen we zien. Als we boven het romantische beeld uitkomen, dan krijgt die psalm nog veel meer waarde. Dan blijkt er toch veel meer realiteitszin in te zitten dan dat je op het eerste gezicht denkt bij dat romantische beeld. Een psalm van David. Sommigen twijfelen of hij wel de dichter is, maar daar gaan we niet over praten. Ik ga er nou voorbij. Ik spreek vanuit de psalm zoals die tot ons gekomen is. En dan zien we dat die psalm best wel past bij het leven van David. Als jongen was hij zelf een herder van schapen. En later als koning herder van een volk. Tussendoor? Ja, een dappere held. Die in al zijn kwetsbaarheid, maar wel in vertrouwen op God, tegenover Goliath staat en hem verslaat. Met niet meer dan het wapen van een herder. Een slinger en een steen. En daarna is hij soldaat. En hij is harpspeler voor koning Saul. Schoonzoon van Saul. Maar als je denkt, nu is het een opgaande lijn, dan is hij op de vlucht. Voor diezelfde koning Saul. En zijn er moeilijke jaren. Wat komt er terecht? Van de belofte van God de herder. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Ja, kun je dat wel zeggen in die tijd van vluchten en ook later, als hij koning is? Hoe reëel is dit? Gemeente, dan ligt het er altijd weer aan hoe we dingen lezen. Wat we lezen. Als je nog steeds denkt vanuit de herdertjes met hun schaapjes in alle rust. Ze houden de wacht. Bedenk, zelfs die herdertjes doen dat niet voor niets. En herdertjes? Tja. Herder zijn in de Bijbelse tijd was een tijd van een hard leven. Je moest niet alleen steeds weer zoeken naar weiden met voldoende gras en voedsel voor je kudde. Er was ook de dreiging van roofdieren. Voortdurend. En er is een keer dat David een aantal ervan noemt. Hij heeft het over een leeuw en hij heeft het ook over een beer. En dat zegt hij voordat hij Goliath tegemoet rijdt. Ja, ik weet wel wat het is om in gevaar te gaan. Maar ik heb mijn dieren gered uit hun klauwen. Oké. Maar je hebt ook nog de dreiging van rovers. En je hebt van die eigenwijze schapen. Die gaan hun eigen weg. En dan moet je er weer achteraan. Voor ze het weten worden ze gegrepen of komen ze in een ravijn terecht. Want afdwalen betekent gevaar. En zie je de herder weer hollen om dat schaap terug te brengen. De Heer is mijn herder. Als wij zijn kudde zijn, en je bedenkt hoe eigenwijs wij mensen kunnen zijn, en hoe op onszelf gericht, hoe vaak moet deze herder niet achter ons aan, ons steeds weer vertellen wat goed is. Zoals we morgen hier bij elkaar zijn, om woorden van de levende God te horen. Het is hard werken voor de Heer. En wat hij dan doet, dat begrijpen we niet altijd. Zoals die leerlingen van Jezus. Waarom liet hij hen alleen overvaren? En toen hij tot hen kwam, Hij kwam om te helpen, al leek het er eerst niet op. Dan snappen ze het ook niet. Dan is er paniek. Ja, hij gaat zijn ongekende gang. En dan doet Jezus nog veel meer dan toen op het meer om die worstelende discipelen, die leerlingen te helpen. Hij geeft uiteindelijk zichzelf, zijn leven, om zo sterkere machten dan een stormwind en water te bedwingen. Zoals die oude geloofsbelijdenis dat de eeuwen door zegt, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, voor ons gekruisigd is en opgestaan is. De Heer is mijn herder. David vertrouwt op zijn God, zoals zijn schapen altijd op hem hebben vertrouwd, ja, tenzij ze weer een keertje afdwaalden, en toch konden ze op hem vertrouwen. Hij zorgde voor hem. Hij liep ze achterna. Want bij de herder is veiligheid. En gemeente, hiermee hebben we twee kernwoorden in deze psalm. Vertrouwen en veiligheid, daar gaat het over. In de weiden vol fris jong gras en een vredig, rustig stromend water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Als een andere vertaling pakt, de Herziene Statenvertaling zegt, hij verkwikt mijn ziel. En de Nadertse Bijbelvertaling, die zo letterlijk mogelijk wil zijn, mijn ziel keert door hem in mij terug. Wat zegt dit? Nou zeg maar, ik leef weer op, lichamelijk en geestelijk. Heb nieuwe moed, kan weer verder. Hij leidt mij. Herders zorgen niet alleen voor voedsel, maar ze geven ook leiding. En hoe vaak horen wij God niet zeggen, als de Bijbel opengaat, laat je door mij leiden. Hoe dan? Nou, hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Een rechte, veilige weg. Nou ja, recht, veilig. Er zijn wel bochten en het gaat wel eens anders dan je dacht. Of misschien moeten we toch maar met de Herziene Statenvertaling en de Nadertse Bijbel vertalen. Het spoor van de gerechtigheid. Dat is de veilige weg. De weg van de gerechtigheid. Want als God je leidt, gaat hij met je het onrecht uit de weg. Het onrecht uit de weg, ja, het onrecht wat we anders zelf zouden doen. Hij leert ons gerechtigheid. Hoe we met elkaar zullen omgaan. Met zijn schepping zullen omgaan. En dan denken we aan de geboden van God. De levensleer. Hoe zul je leven? Jezus legt het ons uit. Waar gaat het dan ten diepste om? Om de liefde. Om de weg van liefde te gaan. Zo leidt de Heer. Zo leidt God. Tot eer van zijn naam. Dat wil zeggen, God heeft de naam hoog te houden. Als hij herder is, dan is dat niet alleen in naam, maar ook in de daad. Hij komt zijn belofte na. Daar kun je op aan. Dat zijn mooie woorden. Het zijn bemoedigende woorden om verder te kunnen. Maar voordat we nu gaan wegdromen, opnieuw terechtkomen aan dat kampvuur bij de herdertjes in de nacht. Is er een donker dal? Een donker. Zo donker, zegt de dichter, als we kijken naar het Hebreeuwse woord, dat je er iets aan toe mag voegen. Zo donker als de dood. Ja, de nieuwe Bijbelvertaling laat die schaduw van de dood weg. Ik weet niet waarom, want dat dal van een diep donkere schaduw, het Hebreeuwse woord zegt het. Het is de schaduw van de dood, het is de dreiging van de dood. Die is er. Telkens weer, ook in ons hier en nu. Dat weten we. En we weten ook dat er een apostel van Jezus is die zegt, dat is de laatste vijand. Als die verslagen is, dan is het goed. Dan is het eeuwig leven bij God. Al gaat mijn weg door een donker dal van de schaduw van de dood. Maar ik vrees geen gevaar, zegt David. Ben je niet een beetje overmoedig? Nee, ik vertrouw op mijn herder. En zelfs hier ben ik veilig, want de herder is er. Hij gaat voorop met een stok om roofdieren van ons af te houden. Met een staf om op te leunen. Stok en staf die geven moed, die geven troost. Ik sta er niet alleen voor, ik hoef er niet alleen doorheen. Hij is er. En als hij dat gezegd heeft, is er opeens een wending. Is de psalm niet alleen de psalm van de Heer is mijn herder? De herder verandert. En we zien daar God staan als gastheer. En dan zien we geen groene weide. Maar dan zien we een tafel staan. Geen lege tafel. Er staat van alles op. En God nodigt aan die tafel. Je bent welkom. Kom erbij. Ja, de dreigingen zijn daar in deze wereld. Maar wie jou bedreigen, hebben dat nakijken. Kom bij mij, kom binnen. En hij zalft je met olie. Dat was toen het teken van gastvrijheid. Je bent echt welkom. Ga zitten. Er is overvloed. Er ontbreekt jou aan niets. En zo komt David, de dichter, bij de hemelse gastheer. Terwijl de vijand het ziet. Dus David en een vijand. Tweeërlei mensen. David bij God. Vijand die niet wil. Er is blijkbaar iets te kiezen in ons leven. En zo vraagt die psalm als het ware, aan welke kant wil je nou zijn? En het dan niet te snel zeggen, natuurlijk die kant van David. Ja, aan tafel zitten, dat is mooi. Maar ga je dan ook in het spoor van de herder? De paden van gerechtigheid. De veilige paden. Dicht bij hem. Hoe is dat dan? Nou, dat zei Jezus toch? Die weg van de liefde. Waarin het niet gaat om ons eigen ik altijd maar weer. Maar hoe kan ik er zijn voor God en voor mijn naaste? Mijn naaste die ik lief heb als mijzelf. Je hoeft jezelf niet helemaal weg te cijferen. Maar niet boven anderen uit te plaatsen. Waar leef je voor? Wat is dan gelukt? In deze psalm is dat, als ik maar bij de herder ben. Als ik aan Gods tafel mag zitten. En met hem dus ook door het dal van de schaduw van de dood gaan. Ook dat. Maar bij God zijn. Zijn weg gaan. Dat is mijn geluk. Dat is zijn genade. Zelfs in dat dal. Goed dat ik dat ook weet en ervaar. als het moeilijk is in mijn leven. Hij laat het niet afweten. Bij God ben ik veilig. In leven. Mag ik erbij zeggen, in leven en sterven. Ook in sterven bij hem. Want dan ben ik voor altijd bij hem. Ik noem meer die apostel die zegt, dan zullen we altijd bij hem zijn. Hij wist ook niet hoe dat precies zou zijn. Maar wel dat God zijn belofte houdt en dat ons leven niet zonder zin is. Het is perspectief. Er is toekomst. Met al het vergankelijk in deze wereld is er een woord dat spreekt van eeuwigheid. Eeuwig leven. Want God is sterker dan die laatste vijand. Anders zou de laatste vijand, de dood, boven God staan. Een hogere God. Een blinde God, die om zich heen slaat. En onze God die machteloos staat? Nee. Met alle aanvechtingen die je daarbij kunt hebben, staat toch dat moedgevende woord. Onze God is sterker. En daarom zeggen we het met die oude geloofsbelijdenis. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de eeuw die komt. En dan verblijf ik in zijn huis. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We kunnen denken aan de tempel. Nou ja, voor David zou dat dan de tabernakel zijn. De tempel moest nog gebouwd worden door Salomo zijn zoon. Die tent die meegegaan is door de woestijn vanuit Egypte naar het beloofde land. Waar God is bij zijn volk Israël. Daar zou men kunnen denken. Maar we kunnen ook verder zien. Naar die eeuw die komt. Naar de eeuwige woning. In wat wij noemen het hiernamaals. Ja, die eeuwige woning hoort er ook bij. Ik keer terug. In het huis van de Heer. Om daar altijd te wonen. Ik keer terug naar huis. Maar onderweg al ben ik veilig en geborgen onder zijn hoede. Want ik loop niet alleen. We gaan samen. En dan een beeld dat ik wel eens meer noem. Kijk, de herder gaat normaal voorop. Maar deze herder komt ook wel eens achter je aan. En dan zie je hem niet. Maar hij vangt je op. Op het moment dat het nodig is. Ik sta achter je. Hij zorgt voor ons, laat ons niet los, hij weet de weg. En wie nu denkt, is het dan de boodschap van vanmorgen, stil maar, wacht maar, alles komt goed, geen zorgen, niks aan de hand. Nou ja, als we om ons heen kijken, is er van alles aan de hand. In ons eigen leven, maar zeker ook als je kijkt in de wereldwijde gebeuren. En toch, alles komt goed. Is een belofte waar we God aan mogen houden. We zijn begonnen met een gebed om ontferming. Omdat we denken dat God in Christus zich ontfermt. Dat hij dat gezegd heeft. En dat we erop mogen aanspreken. Alles komt goed. Door het geluk en de genade bij God te zoeken. Maar zoeken is wel een werkwoord. Hij laat mij rusten. Rusten is ook een werkwoord, een activiteit. Niet met de armen over elkaar. Maar daadwerkelijk genieten van de rust. En vertrouwen, dat is ook een werkwoord. Maar de bemoediging zit hierin. Dat al ons werken mag rusten in het werk van God. Dat onze toekomst veilig is in de handen van God die in Christus gekomen is tot ons behoud. En dat vieren we. Om getroost en bemoedigd samen in het leven te staan. Verder te kunnen. Een uitzicht. Achter de herder aan. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Wij danken u en loven uw naam, o God, Vader van onze Heer Jezus Christus, dat u ons deze dag en deze dienst hebt gegeven. We danken u dat we tot u mogen komen en dat u steeds weer opnieuw tot ons komt. We danken u voor het kunnen zingen met elkaar en voor de hemelse tonen van het orgel. We danken u dat u er bent. Dat u bescherming geeft, ook als het moeilijk is in ons leven. We danken u voor de leiding van uw Heilige Geest, om ons te bewaren op de paden van recht en gerechtigheid, die ons op de goede herder wijst, elke keer, als we lezen, als we horen wat de Heilige Schrift ons te zeggen heeft. Laat uw geest die leven maakt ons bij de hand nemen, ons inzicht geven in uw wil. Bemoedig ons om voor te gaan met het perspectief van uw toekomst en op die weg te bidden en te blijven bidden voor elkaar. Zo bidden wij u voor de mooie dingen in ons leven, voor het kunnen genieten van een zonnige dag, van rust, gedenkdagen in ons leven en zoveel meer. Ook voor dat alledaagse van eten en drinken. Maar wij bidden u ook voor hen voor wie het leven moeilijk is, die vol zorgen zijn en niet weten hoe verder te kunnen in hun verdriet. Of als ze vastlopen met van alles en nog wat. Wij bidden u voor hen die zich eenzaam weten. En we bidden voor de zieken. Heer onze God, wees nabij. Zoals u hebt beloofd dat wie tot u roept zal antwoord krijgen. Leer ons luisteren naar uw antwoord. Ook als het toch weer anders is dan wij dachten. Heer onze God, barmhartige Vader, bouw uw gemeente ook hier in Steenderen Bronkhorst. En gedenk uw kerk wereldwijd. We bidden u dat we elkaar mogen vinden, als kinderen van één Vader, als volgelingen van één Heer, geleid door één Geest. We belijden u en bidden om vergeving voor al die gebrokenheid van uw kerk. Ja, zelfs tegenover elkaar staan we soms en, o God, hoe lang nog brengt u bijeen wat zo verbroken ligt. Wij belijden dat we het zelf niet weten hoe. Maar leid ons in weg van gerechtigheid en liefde, van een zoeken van elkaar. En dat we blijven getuigen, ook als kerk wereldwijd, van uw heil en uw liefde. Wij bidden u voor een wereld in nood, om vrede. Vrede, terwijl er zoveel oorlogen zijn. In het nieuws of niet. We bidden voor het Midden-Oosten. Voor Israël, Palestijnen, Libanon. We bidden om bevrijding. Voor hen die leven onder het juk van een dictatuur. We bidden om wijsheid voor de overheden van deze wereld, ook onze eigen overheid, in alle geledingen van plaats en provincie en land. Heer onze God, we zijn maar mensen. Ook zij die verantwoordelijkheid dragen. We schieten in zoveel dingen tekort. Leer ons elkaar te verdragen en steeds weer opnieuw voor elkaar te bidden. Wie we ook zijn, waar we ook zijn, waar anderen zijn. Heer onze God, we bidden voor de jonge generatie die in deze wereld een weg moet vinden. Maak u ze uw weg bekend. We bidden u voor hen die in deze wereld vol nood hulpverleners zijn. We bidden voor de mantelzorgers. We bidden voor allen die in de gezondheidszorg werken. Wij bidden u, o God, hoor ons gebed. Ook als wij in de stilte onze eigen vragen, onze dank en onze zorgen aan u voorleggen. Vader, hoor ons, onze gebeden die wij deden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is lied 747. Eens komt de grote zomer. Maar nu komen eerst nog de kinderen. Wacht, ik ga te snel. Het licht komt terug.
Nou, daar zijn we weer. We hebben ontdekt dat de Bijbel vol staat met teksten over liefde. En we hebben het gehad over dat God ons, dat hij een oogje op ons heeft. Hij heeft ons uitgekozen. Hij heeft ons lief met alles wat hij heeft. En het enige wat hij van ons vraagt is, heb je mij lief? Met alles wat je hebt. En toen hebben we een paar filmpjes bekeken van, maar liefde, hoe doe je dat dan in de praktijk? Hoe laat je zien dat je iemand lief hebt? En het waren filmpjes die gingen over zomaar spontaan iets voor een ander doen. En dat je geweten getriggerd wordt van, oh, wat ik nu net deed was eigenlijk niet zo goed. Ik had het beter moeten doen. Ik had sorry moeten zeggen. Of ik had een ander spontaan moeten helpen die alleen aan de kant zit. Vragen of die mee wil doen. We hebben ook dingen opgeschreven van, hoe ga je vandaag gewoon één dingetje aan liefde laten zien. Nou, dat was rommel opruimen of zomaar spontaan iets inschenken voor je vader of je moeder. Of de tafel dekken. Nou, hele praktische dingen. Liefde is oog hebben voor de ander. Dat hebben we met elkaar ontdekt.
Nou, dat was dan, om zo te zeggen, een toepassing van een deel van de preek. Wij gaan ons slotlied zingen. 747, eens komt de grote zomer, de versen 1, 7 en 8. Vervolg dan jouw levensweg onder de zegen van de goede Herder, onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.